Vorige keer, broeders en zusters, hebben we ons bezig gehouden in elk geval met hoofdstuk 12. Hoofdstuk 11 zijn we ongeveer aan voorbij gegaan, gemakshalve, van Hebreeën, inderdaad, de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 12, waar de apostel eigenlijk aan het hoogtepunt komt van heel de uiteenzetting. Want nadat hij in voorgaande hoofdstukken gesproken heeft, in de eerste plaats over de positie en functie van Christus, komt hij in hoofdstuk 10 en wat er verder volgt terecht bij de toepassing daarvan. En de praktische consequenties, moet ik eigenlijk zeggen, daarvan voor ons. Want de gedachte is dat wij als gelovigen die deel hebben aan dat lichaam van Christus, met hem gesteld zijn, dan wel geofferd zijn, maar met hem gesteld zijn in de dienst aan God onder het nieuwe verbond. En de voorzichtige conclusie die we zouden trekken is dan ook dat wij als gelovigen inderdaad een priesterlijke functie hebben. Dat staat weliswaar niet met zoveel woorden vermeld. Maar niettemin, het maakt niet zoveel uit. Want hoe dan ook, de priesterlijke dienst is immers de dienst van het bewaren, het handhaven. Bewaren van het woord Gods. En daarmee leven, in de eerste plaats dat woord bedienen. En dat is precies wat in het oude verbond gesproken werd over het priesterschap, maar dat is uiteraard van toepassing onder het nieuwe verbond. Waar wij spreken over onze dienst aan God, hebben wij het inderdaad over een priesterlijke dienst, een priesterlijke verantwoordelijkheid. Want hoe dan ook, wij hebben deel gekregen aan Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Wij zijn als lichaam met hem en door hem beschikbaar gesteld, geofferd, beschikbaar gesteld voor de dienst aan God. En dat heeft dan alle consequenties. Die consequenties zijn, volgens de laatste verzen van hoofdstuk 10, dat wij uit het geloof zouden leven. Wij zouden namelijk in dat alles onze hoop, onze verwachting stellen op een beter en blijvend goed in de hemel, vers 34. Op een grote vergelding des loons, vers 35 van hoofdstuk 10. Op vervulling van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond aan ons, de belofte van de erfenis namelijk. Kortom, wij zouden geloven, met de allerlaatste woorden van hoofdstuk 10, wij zouden geloven, namelijk in de praktijk, wij zouden geloven tot behouding der ziel. Opdat inderdaad onze ziel, namelijk ons praktische leven, vrucht zou dragen voor de Heer zelf, voor God zelf. En voor de eeuwigheid zeggen we dikwijls, want dat is zo de vaste uitdrukking. Hoe dat ook zij, dit leven uit geloof, hoe dat eruit ziet, wordt ons voorgesteld in hoofdstuk 11, waar vele oudtestamentische gelovigen aan ons worden voorgesteld en wie leven voor ons tot voorbeeld zou moeten dienen. En de gedachte is dat sommigen van degenen die genoemd werden inderdaad zelfs bij dit leven al rijk beloond werden, om het zo te zeggen. Maar voor anderen gold dat uitdrukkelijk helemaal niet. Maar voor allen geldt dat zij loon zullen ontvangen in de toekomst, niet in de hemel moet ik erbij zeggen, maar dat staat er ook niet, maar wel in de toekomst, want hoe dat ook zij, de trouw aan de Heer en zijn woord zal door de Heer zelf beloond worden. En hoe zo'n leven eruit ziet, wordt ons niet op wetmatige wijze voorgeschreven, dat kan nou eenmaal niet, en dus worden ons voorbeelden voorgehouden. Daarna dan kwamen wij terecht in hoofdstuk 12... En ik zeg altijd, hoofdstuk 11 kun je eventueel overslaan, dan mis je hem ook niet. Want de hoofdlijn van de gedachtegang gaat gewoon vanuit hoofdstuk 10 verder naar hoofdstuk 12. Want waar het gaat om het geloven tot behouding der ziel, wordt gezegd, daarom dan ook, laat ons afleggen, want die wolk der getuigen van het begin van hoofdstuk 12 laat ik dan uiteraard weg, omdat het de verwijzing is naar hoofdstuk 11. Daarom dan ook laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is namelijk dat leven uit geloof tot behouding der ziel. Dat hebben deze Bijbelse figuren uit Hebreeën 11 gedaan en ze zijn daarmee ons tot voorbeeld en ook wij zouden in diezelfde voetsporen wandelen is de gedachte. En inderdaad in de praktijk onze loopbaan lopen. Ik kan niet nalaten op te merken dat dat de belangrijkste waarheid is natuurlijk, die ons in de nieuwtestamentische brieven uiteengezet wordt. En voor de gelegenheid laat ik dan de evangelie en handelingen enzovoorts maar buiten beschouwing. Maar de belangrijkste boodschap aan gelovigen is uiteraard dat zij uit geloof zouden leven en hun leven zouden wijden aan de praktische dienst van de Heer. Niet omdat het nou eenmaal zo moet, maar omdat dat rechtstreeks van doen heeft met onze uiteindelijke bestemming als gemeente. Want hoe dat ook zij, onze bestemming is niet hier gelegen. Onze bestemming is ook niet de rest van ons leven in het vlees, of hoe het maar eten mag. Maar in tegendeel, onze dagen in het vlees, zoals dat dan genoemd wordt, die zijn bestemd om ons op te voeden en ons voor te bereiden op onze toekomstige taak, verantwoordelijkheid, positie of wat het maar wezen mag. Ons leven hier is niet anders dan een voorbereiding op onze uiteindelijke positie. Het is daarom tragisch te constateren als men de gelovigen vraagt naar wat de uiteindelijke bestemming is van de gemeente, dat niemand daar een antwoord op weet. Dat heb ik laatst gelezen in Uitdaging, dus dat is betrouwbaar. Hè? Dat moet dan zo zijn, hè? Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Wij zouden weten wat die positie is en wij zijn daarheen onderweg. En we worden daar nu op voorbereid. Natuurlijk is het zo dat dergelijke eeuwige, geestelijke, zelfs hemelse dingen ons niet in klare taal worden voorgesteld. Om de doodeenvoudige reden dat onze taal daar vermoedelijk toch voor tekort schiet. Maar dat niet alleen. Het probleem zit hem niet zozeer in de taal. Het probleem zit hem uiteraard in ons voorstellingsvermogen. En dat gaat gewoonlijk, ons voorstellingsvermogen namelijk, gaat gewoonlijk niet verder dan onze ervaringen. Dat wil zeggen, dat wat we al ooit eens beleefd hebben of kennis meegemaakt hebben, dat kunnen we ons voorstellen. En wat we nooit hebben meegemaakt, daar hebben we ook inderdaad geen voorstelling van. Ik heb me laten vertellen dat je ook niet kunt dromen iets wat je nooit hebt meegemaakt. Het zit er niet in. Dus het houdt op. Goed, maar daar ga ik niet verder op in. Maar het punt is gewoon dat hemelse dingen, onvergankelijke dingen enzovoorts gaan voorbij aan ons bevattingsvermogen sowieso. Dus niet zomaar wilde taal als excuus voor dat we dingen niet kunnen begrijpen. Maar dat is gewoon een vaststaand gegeven. Dat gaat nog eenmaal niet. Dus wat de schrift doet is ons deze dingen voorstellen in voor ons wel degelijk begrijpelijke vormen. En beter gezegd beelden waarschijnlijk, want dat is de term die we daar gewoon voor gebruiken. En een van de beelden die gebruikt worden komen we ook hier tegen in Hebreeën 12. Namelijk dat van aanstelling tot zonen, aanstelling tot erfgenamen. Wellicht dekt het beeld niet helemaal de Bijbelse waarheid als zodanig, maar niettemin is het een Bijbels beeld, dus we houden het er maar gewoon op. Want de gedachte is dat wat ons ook als gelovigen overkomt in het leven, wanneer wij leven uit geloof en dat onze prioriteit heeft, dus dat het belangrijkste is in ons leven, dan gebruikt de Heer, die ons ooit in alles gelijk was geworden en die dus behoorlijk met ons kan medelijden hebben en hoe dat allemaal heten mag, dan gebruikt de Heer al die dingen ten goede, dat is wat er staat. Dat was Romeinen 8 trouwens. Waarna de vraag altijd is, maar wat is het goede? Eigenaardig genoeg wordt die vraag dikwijls niet gesteld. En wordt ervan uitgegaan dat wij zelf wel bepalen wat het goede is. Zodat daarmee de Heer zelf gedegradeerd wordt tot ons personeel. Daar komt het, sorry, maar dat is de consequentie. Men zou dus vragen, wat is het goede? En dat wordt daar in Romeinen 8 wel degelijk vermeld. Namelijk precies hetzelfde als wat hier in Hebreeën 12 vermeld wordt, namelijk onze aanstelling tot zonen. Daarheen zijn wij onderweg. Daarheen zouden wij door de geest der aanstelling tot zonen geleid worden. En daartoe doet God alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En die ook naar zijn voornemen geroepen zijn, want er staat er allemaal bij hè, in Romeinen 8... Nou, hoe dat ook zij, Hebreeën 12 gaat over precies hetzelfde, want de gedachte is dat wij kinderen God zijn, en daardoor nog niet volkomen toerekeningsvatbaar, denk ik er altijd maar bij, voor het gemak. Maar wij zijn kinderen God, maar de bedoeling is dat wij leren verantwoordelijkheid te dragen, dat wij leren trouw te zijn aan de Heer en zijn werk, onder wat voor omstandigheden dan ook, opdat we inderdaad als zonen en dus volwassenen deel zouden hebben in de toekomst aan de heerlijkheid en daarmee aan het koninkrijk van Christus. Want hoe dat ook zij, het beeld is dat wij geroepen zijn tot aanstelling tot zonen of gewoon tot zoonstelling. En wat in de Hebreeënbrief werd uitgelegd, in elk geval is dat zoonschap inhoudt koningschap en priesterschap. Dat werd weliswaar uitgelegd in verband met de Heer Jezus zelf. de Zoon van God. Maar het wordt op ons van toepassing gebracht in hoofdstuk 10 al. En hier in hoofdstuk 12 in elk geval. Want er wordt in wezen dezelfde uitdrukking gebruikt. De gedachte is namelijk dat wij juist in verdrukking, juist in de dagen van tegenslag, vervolging, of hoe het maar heten mag, trouw zouden zijn aan de Heer, ondanks wat ons daardoor wellicht overkomt. Want de gedachte is dat wij onder die soort omstandigheden inderdaad ons geloof, maar dat is hetzelfde als trouw, volstrekt hetzelfde woord, ons geloof zouden oefenen, was de bedoeling. En de gedachte is dat bij gebleken trouw aan de Vader, wij die nu zijn kinderen zijn, tot zonen zouden gesteld worden. De algemene gedachte hier in Hebreeën 12, maar ook in andere brieven, en in bijzonder denk ik dan ook aan die van Jacobus en Petrus, is dat de verdrukking die wij als gelovigen ondergaan, de tegenslag die wij als gelovigen, niet als mens, maar als gelovigen ondervinden, wel, dat is wat de schrift noemt verzoeking. Het komt van de tegenstander uiteindelijk. Maar wij zouden het beschouwen als beproeving, namelijk als een test van ons geloof. Sterker nog, wij zouden het zelfs beschouwen als een oefening van ons geloof. Want zo gaat dat, hè? Dat is een kwestie van oefening. Dus je lichaam test wat het nog net kan, waar het toe in staat is, zal blijken dat weliswaar duidelijke grens bepaald wordt. Tot hier gaat het en daarna gaat het niet meer. Ga maar straks op je buik liggen en dan opdrukken, weet je wel, hè? Dat gaat maar een paar keer vermoedelijk. Maar als je het volgende week dan nog eens een keer probeert, is de kans groot dat het beter gaat. En als je het blijft proberen, zo langzamerhand wordt dat gewoon steeds beter. Die grenzen worden verlegd. En dat is ongeveer ook waar het om gaat. Ik spreek nu over oefening van het lichaam, maar het is een aardige uitbeelding van de oefening van de geest. Daar sprak trouwens ook Hebreeën over, met name in Hebreeën hoofdstuk 5, het laatste deel van hoofdstuk 5. Degene die door gewoonheid, gewenning, de zinnen, zintuigen, geoefend hebben, wordt overgesproken. En in andere plaatsen wordt gesproken over lui die onervaren zijn en nog een kind zijn, hè? Het is dezelfde plaats, geloof ik, Hebreeën 5. Nou, in elk geval, leven uit geloof vereist wel degelijk oefening. En die oefening komt tot stand, of daar komen we in terecht, eigenlijk door de tegenstander. Zo zit het gewoon. Stel, wij lopen een loopbaan, wij krijgen de wind tegen. De duivel blaast hard tegen. Nou, dan kunnen we oefenen, hè. Dat traint ons, enzovoort. En de volgende keer trekken we ons van de tegenwind niks meer aan. Net bij het fietsen geldt het ook, en, noem maar op. Dat gaat gewoon zo, dat werkt oefening in de hand. En dat is precies de manier waarop wij als gelovigen beproefd worden, maar daarmee ook geoefend worden. En zo zal ook juist de tegenstand die er is ons geschikt maken tot deze zoonstelling. Daarin zouden wij geleid worden. En dus zei de apostel, niet deze, maar een andere, die zei, achter voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Ik vind het nogal laconiek en zelfs humoristisch gezegd. Maar hij zet het uiteen en er is geen spel tussen te krijgen. Wij zouden dat dus inderdaad voor grote vreugde beschouwen. Niettemin zegt deze apostel, zegt hier in Hebreeën 12, in vers 11... alle kastijding, dus weer zijn ander woord ervoor, opvoeding wil zeggen, opvoedkundige maatregelen, zoals het zo mooi heet. Alle kastijding, als die aanwezig is, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde, door de kastijding, geoefend zijn. Daar komt dat woord weer, hè? Oefening. En dat is maar waar het om gaat. En dus zegt de apostel, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, et cetera. Laat ons niet vertragen, zoals de woorden inderdaad luiden in 2 Korinthe 4 bijvoorbeeld. 3, 4 en 5 geloof ik zelfs wel uitgebreid. Andere schriftplaatsen trouwens ook. Want wij zouden ons bewust zijn dat het nou net daarom gaat dat wij juist trouw blijven, volhouden, niet vertragen of bezwijken, zoals dat heet, in onze trouw aan de Heer, wat daar ook de consequenties van mogen zijn. Dat is de gedachte. Want het draagt bij, inderdaad, aan onze uiteindelijke bestemming. De bestemming namelijk waartoe wij geroepen zijn. Niet één die wij zelf gekozen hebben. Die keuze hebben wij ook niet. God heeft ons omdat wij gelovigen zijn, uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Dat is Efeze 1 vers 4. Maar op diezelfde grond zijn wij dus ook tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen, zoals het daar staat. En dus waar wij kinderen God zijn, hebben wij deel aan deze roeping tot zoonschap. Er zit gewoon niks anders op. En wanneer wij inderdaad de Heer en zijn werk serieus nemen, dan zouden wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is inmiddels dan Efeze 4 vers 1. En dat is ook waar het hier om gaat, hè, in hoofdstuk 12. Natuurlijk, we hebben daar vorige keer al bij stilgestaan. Even op, ben ik er heel snel doorheen gevlogen. Maar misschien is het aardig om dan nog even stil te staan bij vers 15. Nee, eerst vers 14. Waar staat, jaag de vrede na. Ik moet bij die uitdrukking meteen denken, inderdaad weer aan de eerste woorden van Efeze 4. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes, door het verbond des vredes, door het nieuwe verbond feitelijk dus, maar om die vrede gaat het. En hier staat het dus ook, hè. Jaag die vrede na. Het gaat namelijk om de eenheid van de gemeente als zodanig. Zoals eerder gezegd, bij herhaling, het werk Gods in onze dagen bestaat maar uit één ding, namelijk de verzameling, de opbouw van de gemeente en dus het tot één maken van die gemeente. Dat kan niet anders natuurlijk, want wij worden inderdaad verzameld uit de heidenen, zoals dat heet, en toegevoegd aan die gemeente die één is. En de leden van de gemeente zouden leren die eenheid ook daadwerkelijk te praktiseren. Men leest heel de eerste Korinthebrief bijvoorbeeld. Dat lijkt me voldoende. En als dat te veel is, dan is 1 Korinthe 12 en 13 lijkt me dan toch in elk geval voldoende. Jaag dus deze vrede na. Deze vrede van het nieuwe verbond. En daarmee de heiligmaking. Natuurlijk zijn er twee dingen, vrede en heiligmaking. Maar het punt is dat heiligmaking in de eerste plaats van doen heeft met het najagen van deze vrede. Heiligmaking veronderstelt immers dat ons leven ondergeschikt gemaakt wordt aan en in dienst gesteld wordt van het werk Gods. Dat is heiligmaking. Neem maar de oud-testamentische term. Als daar dingen geheiligd worden, dan betekent het altijd dat ze genomen worden. Gewoon uit de wereld waar ze ook zijn en een positie, een functie krijgen in de dienst aan God. En dat is maar waar het om gaat. En wij zijn geheiligd, laat ik dat vooropstellen. Dat is ook wat de apostel op vele plaatsen zegt. Alle gelovigen worden beschreven als heiligen. Niet op grond van hun levenswandel, maar op grond van hun positie in Christus. Niettemin, op grond van dat wij heiligen zijn, zouden wij de heiligmaking nastreven. Namelijk als een uitwerking van de positie waarin wij ons bevinden. Met andere woorden, het leven van Christus in ons zou inderdaad tot uitdrukking komen in onze wandel. En we zouden dat najagen. Maar als het leven van Christus in ons tot uitdrukking komt op actieve wijze, dan kan dat alleen doordat het werk van Christus in onze levens tot uitdrukking komt. En waar het werk van Christus bestaat slechts uit de opbouw van de gemeente, zijn we dus rond. Namelijk waar wij heiligmaking inderdaad najagen, jagen wij dus de vrede na. Die eenwording, dat is waar het om gaat. Waarna erachter staat, zonder welke niemand de Heere zien zal. Ik heb gezien dat in sommige liederen deze uitdrukking ook voorkomt. Soms enigszins verbasterd, enigszins met andere woorden, maar gewoonlijk precies de verkeerde indruk wekkend. Want sommigen lezen hieruit dat als je niet heilig genoeg geleefd hebt, dan zul je later nooit de Heer zien. Wat een beetje vreemd is, want de Bijbel zegt dat alleroog hem zal zien. Zelfs ongelovigen zullen hem zien. En wij dus in elk geval, hoe ontrouw wij als kinderen Gods dan misschien ook waren, maar wij zullen de Heer zien, uiteraard. Want alleroog zal hem zien. Ik bedoel, dat kan niet missen. Zelfs degene die verloren gaan. Dat is dus niet wat het betekent, wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking is niet van toepassing zozeer op de toekomst, maar de uitdrukking is van toepassing op het heden. Het woord zien in de wat bredere betekenis heeft namelijk de strekking van gemeenschap oefenen, communiceren, contact hebben enzovoorts. Ook in het Nederlands wordt de uitdrukking zo nog wel gebruikt. In het Engels wordt die zo wat meer gebruikt, zeg ik altijd. Want Als je daar iemand gaat zien, dan betekent het gewoon dat je een afspraak met hem hebt en dat je een poosje met hem gaat praten of zo. Bijvoorbeeld de dokter, hè? U weet wel, to see the doctor, zeg ik altijd. Dat betekent niet dat je naar de dokter gaat kijken, maar meestal is het zelfs andersom. De dokter gaat naar jou kijken, maar goed. Maar to see wil zeggen communiceren. Gezelzen, zeggen de Afrikaners. Dat vind ik ook een aardige uitdrukking. Gezelzen. Ja. Dat is met elkaar praten. Een gezelschap is dus een groep mensen die met elkaar praten. Dat woord kennen we nog, maar het werkwoord zijn we kwijtgeraakt. Maar dat is wat het is, zien. En de gedachte is dat zonder die heiligmaking wij niet die gemeenschap met de Heer zullen ervaren. Of populair gezegd, nou of dat populair is weet ik niet, maar wat platter gezegd dan jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, want anders kijkt de Heer niet naar je om. Want daar komt het op neer. Daar kennen wij namelijk de Heer niet. Zo is dat gewoon om de eenvoudige reden dat de Heer zich niet zal laten kennen. Wanneer wij hem niet zoeken, zal hij ons niet zoeken. Dus het eigenaardige verhaal, dat, ja, ik weet nooit precies hoe ik dat nou onder woorden moet brengen. Maar er zijn natuurlijk gelovigen die bidden tot ze, hoe noemen ze net de term? Sint Jutemis, is dat een nette heilige Jutemis? Nou goed. Maar die bidden voor van alles en nog wat, want ze hebben het idee dat de Heer niet naar hen omkijkt. Dat durven ze niet hardop te zeggen, maar ik wel. Dat is nou eenmaal zo. En ze hebben het idee, de Heer kijkt niet naar me om. Daar hebben ze dikwijls gelijk in. Dat is ook zo. Maar bidden helpt dan ook niet. Dat is gewoon zo, hoor. Want het punt is natuurlijk dat wij weliswaar op grond van dat wij tot geloof kwamen, eeuwig leven hebben ontvangen. En dat dus sindsdien niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat betekent in de praktijk gewoon dat wij dus kinderen God zijn en wij blijven dat ook altijd. Maar waar het gaat om de praktische uitwerking daarvan, worden aan ons kinderen Gods wel degelijk voorwaarden gesteld. Waar wij als kinderen Gods namelijk ons niks aantrekken van het werk van onze vader, en daarmee ook van hem niks, want daar komt het op neer, daar trekt hij zich van ons ook niks aan. Nu, in de praktijk, niet. Ik heb het al zo vaak gezegd, de Heer heeft geen belang bij ons leven als zodanig. Hoe wij ons leven hier op aarde in het vlees doorbrengen, heeft er niet het minste belang bij. Dus een leven naar het vlees, in elk geval, en het vlees heeft hij al lang mee afgerekend. Gedood, officieel. Nou ja, juridisch, vooruit, maar daar komt het op neer. Hij kan het zich niet eens permitteren om op die manier naar ons om te zien, want hij zou handelen in strijd. Nee, laat ik het nog anders zeggen. Hij zou de dood van de Heer Jezus in der tijd zelfs ontkennen. Immers één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En de Heer zorgt niet voor doden. Plaats deze uitdrukking niet in een ander verband, maar netjes zoals ik hem nu ook zeg. De Heer kijkt niet naar de mens om. En bij gelegenheid weten we dat hopelijk ook, want we krijgen altijd die bekende vragen, weet u wel, van waarom doet God niks enzovoort. Dus dan, als het goed is, hebben wij het Bijbelse antwoord. Het Bijbelse antwoord is, God heeft de wereld losgelaten. Jawel, maar heeft u en mij, al zijn we 100 keer kinderen Gods, dat kan natuurlijk niet 100 keer, maar vooruit. Maar al zijn we kinderen Gods, hij heeft ons ook losgelaten naar het vlees. En voor zover hij dat niet gedaan heeft, is dat omdat wij ons vlees, in de zin van ons lichaam, gesteld hebben tot levend, heilig, God, de welbehagelijk offer. We hebben het aan hem ter beschikking gesteld. En daarmee wordt het in de praktijk ook levend. Dus het zijn de woorden feitelijk uit Romeinen 6. Hoezo hij die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken met hem. En de gedachte is gewoon dat onze lichamen, er wordt niet eens gezegd dode lichamen, onze sterfelijke lichamen levend zijn, ook in de praktijk voor God, naarmate dat lichaam ter beschikking gesteld is aan hemzelf, aan God zelf. Ik weet niet of het zich voor de geest kunt halen, maar dat is Romeinen 6. De vraag is, wat moeten we nou met ons leven? Maar de zonden blijven dingen, blijven zondigen. Nee, zegt de apostel, wij zijn met Christus gestorven en opgestaan. En de bedoeling is dus dat we onze sterfelijke lichamen ter beschikking stellen aan God tot wapen der gerechtigheid. We zouden niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid. We zouden niet de wet dienen, maar de genade. En voor zover wij dat doen, de genade dienen enzovoorts, en daarmee de gerechtigheid dienen, voor zover zijn wij ook naar het vlees levend voor hem. En naar het vlees bedoel ik niet naar de zonde uiteraard, maar bedoel ik gewoon naar het lichaam. En zo zijn onze lichamen dan in de praktijk levend. Dat is waar met name Romeinen 6 dan over spreekt. Hoe dat ook zij, waar wij geen aanstalten maken om de Heer te dienen in onze praktische levenswandel, of zal ik bij deze term blijven, waar wij geen aanstalten maken om de loopbaan te lopen die ons is voorgesteld, zal hij inderdaad verder niets voor ons betekenen. En wij zullen hem dus ook niet zien in de praktijk van ons leven. Dan zijn we bastarden, ja. Precies, dat stond in de voorgaande verse. Het komt overeen met, om er maar eens een krasse uitspraak aan te halen, het komt overeen met de uitspraken uit Galaten. Staat er in iets minder algemeen verband, maar Galaten 5, dacht ik, ja. Daar gaat het, evenals in de Hebreeënbrief overigens, over de verhouding tussen oude en nieuw verbond. En de vraag, zullen wij onder het oude verbond dienen, leven dus in de praktijk, of leven wij onder het nieuwe verbond in de praktijk? En in Galaten heet dat gewoon wet tegenover genade, terwijl in de Hebreeënbrief veel breder genomen wordt, namelijk oude verbond in het algemeen en nieuwe verbond in het algemeen. Maar voor de rest is hetzelfde. Maar er staat in Galaten 5, vers 1. Sta dan in de vrijheid, die van het nieuwe verbond uiteraard. Tenslotte zijn we verlost geworden. Sta dan in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid, slavernij, bevangen, of gewoon gevangen. Ziet, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niets nut zal zijn. En dan moet je natuurlijk wel begrijpen dat deze uitspraak gedaan wordt aan het adres van wedergeboren mensen. Aan hen wordt gezegd, Christus zal u niet nut zijn, als u zich onder de wet laat plaatsen. Want laten besnijden, dat staat hier gewoon voor zich onder de wet plaatsen. Maar dat Christus u niet nut zal zijn. Wel nu, deze mensen waren al wedergeboren, waren al kinderen gods, en dat blijven ze uiteraard ook. Wat voor nut hadden ze dan nog van Christus te verwachten, als ze al wedergeboren waren? En ja, ik durf het daar zo niet te vragen, maar ik weet dat talloze christenen daar absoluut geen antwoord op kunnen geven. Die denken dat het enige nut van Christus is dat men door hem eventueel wedergeboren kan worden. Toch? Maar dat er daarna nog nut zou zijn van Christus, ja, dat wordt toch wat problematisch. Maar dat is nog net waar het over gaat. Wij zouden als kinderen opgroeien tot zonen, feitelijk ook tot op zekere hoogte, althans het thema uit het voorgaande hoofdstuk hierin gelaten. Dat ligt daar ook iets anders, maar het principe blijft gelijk. Hoe dat ook zij, hij zegt, Christus zal u niet nut zijn. En daarna zegt hij, vers 4, Christus is u ijdel leeg geworden. Dat wil zeggen, Christus betekent voor u niks. Voor u namelijk, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Gaat men dan alsnog verloren? Nee, dat kan niet, want er zijn talloze uitspraken in de Bijbel die zeggen dat dat niet kan. En de apostel zegt het hier ook niet zo. Nee, waar het om gaat, is dat inderdaad Christus voor hen niks meer kan doen. De vraag is vervolgens, maar wat zou de Heer eventueel voor hen dan doen? Wel, dat is makkelijk genoeg. Hen van het kindschap brengen tot het zoonschap. Hen opvoeden. Hen leiding geven, als ik dat woord eens mag gebruiken, in de dienst aan God, de dienst onder het nieuwe verbond. Of zoals Hebreeën zegt, waartoe naderen wij tot het troon der genade, wij als kinderen Gods? Wel, om genade te ontvangen en barmhartigheid en om geholpen te worden wanneer het nodig is. Te bekwamer tijd, staat er dan. In onze dienst onder het nieuwe verbond, uiteraard. En daar gaat het hier ook om. Maar als men de Heer niet dient onder het nieuwe verbond, dan dient men hem dus helemaal niet. Want dienst onder het oude verbond, daar is de Heer niet van gediend, om het zo te zeggen. Maar als men niet dient onder het nieuwe verbond, dan is men niet ondergeschikt aan de Heer. Dan dient men hem niet, dan erkent men hem niet als Heer. En dan kan de Heer ook verder niks doen. Dat is het verhaal. Hij houdt gewoon alles op. En zelfs de apostel Paulus in Hebreeën 5 en in het begin van Hebreeën 6 zegt, ja, ik kan ook niks doen. Ja, als je niet wil. Als je blijft bij het vlees, bij de melk en je wil niet de vaste spijs. Nou ja, dan nemen we weer afscheid. Dat is ongeveer wat hij zei. En hij zei, laat ons tot de volwassenheid, tot de volmaaktheid voortvaren en niet langer bij die melk blijven enzovoort. Want, zegt hij, het is onmogelijk om degene die deze dingen kennen en ze loslaten, om die wederom te vernieuwen tot bekering. Hij zegt, daar kan ik niks meer aan doen, dus laat me zitten dan. Hij heeft geen boodschap meer, vervolgens. En dat is waar het hier in Galaten 5 ook over gaat, in precies hetzelfde verband. Namelijk die van wet of genade, of in breder verband oude schepping en nieuwe schepping. 5 vers 4 van Galaten. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Enzovoorts. Nou goed, dat is dus ongeveer hetzelfde als jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Want de vrede uit Hebreeën 12 vers 14 is de vrede uiteraard van het verbond des vredes. Dat is per definitie het nieuwe verbond dus. En dus het verbond der genade. Jaag die na, anders gezegd, dient het nieuwe verbond, of stel u in de dienst van de hoge priester van het nieuwe verbond, of woorden van die strekking. Want als dat er niet is, dan zal men de Heer niet zien. En dat is waarschijnlijk de reden waarom zoveel gelovigen de Heer in de praktijk niet kennen. Nee, niet alleen praktisch niet, maar zelfs theoretisch niet. Dat wil zeggen, men heeft vaak geen idee wat de tegenwoordige positie of functie is van Christus. Toch? Wat doet de Heer? Let op, ik zei niet, wat betekent de Heer? Vraag maar aan een gemiddelde evangelische christen, wat betekent de Heer voor je? Dan krijg je verhalen van, ik ben zo blij dat ik een kind van God mag zijn. Dat is wel heel positief overigens, hoor. Ik ben zo blij dat ik een kind van God mag zijn, dat hij mijn zonde vergeven heeft. En, bijna gezegd dat hij voor mijn zonde gestorven is. Nou, misschien zegt hij ook nog van, ik ben zo blij dat de Heer leeft. En dat ik naar de hemel mag gaan in de toekomst. He? Maar nou het heden. Wat het heden? Wat betekent de Heer vandaag? Ja, dan komt men dikwijls terecht bij van die merkwaardige redeneringen waarbij men de eigen gevoelens toeschrijft aan de Heilige Geest of zoiets. En waarbij men de eigen creativiteit verward met de leiding van de Heilige Geest en al dat soort dingen meer. Zo zit het ongeveer. En dat is, ik denk, de meest gangbare opvatting. Zo gaat het dikwijls. Ik kan het ook niet helpen. Maar zo zit het nou eenmaal niet. Integendeel. Maar de clou van het verhaal is, wij zouden aan de ene kant uit de schrift leren wie Christus is. Bijvoorbeeld zoals we de afgelopen weken dan of maanden hebben stilgestaan bij de algemene aspecten dan van deze Hebreeënbrief. Men zou beseffen wie de Heer is, namelijk het hoofd van de dienst aan God. En daarmee degene via welke wij voorbereid worden op onze toekomstige hemelse positie. We zouden opgevoed worden van kindschap tot zoonschap. En daar zou de Heer hoogstpersoonlijk voor zorg dragen. En hij zou de omstandigheden in ons leven gebruiken inderdaad ten goede. En dat doet hij niet voor alle gelovigen. Dat doet hij alleen voor degenen die hem lief hebben. Zei Romeinen 8. En dat is niet hetzelfde. Uiteraard. Waarbij ik al eerder gezegd heb, liefhebben is ook een praktisch begrip. Liefhebben is een bezigheid. Het is een activiteit. Liefhebben is namelijk dienen in de praktijk gewoon. En wie dat doet, wel voor zulken, doet God alle dingen medewerken ten goede. En dat is waar het hier ook over gaat. Wij zouden de vrede najagen en de heiligmaking, want dit is de wil van God. Uw heiligmaking, u weet wel, dus 1 Thessalonicenzen 3, de laatste verse geloof ik, als ik me goed herinner. Want als dat er niet is, dan zal de Heer inderdaad voor ons in de praktijk niets betekenen. Dan zijn wij, om met de woorden van Galaten te spreken, van de genade vervallen. waarna ik gewoon hier in Hebreeën kan verder lezen in vers 15, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Zie, het is eigenlijk hetzelfde. Van de genade vervallen of verachteren van de genade Gods wil gewoon zeggen dat men niet meekomt of niet meedoet. De loopbaan niet loopt uit vers 1. Zich laat stellen onder het juk der dienstbaarheid in plaats van te staan in de vrijheid. Met de woorden uit Gelaten 5 dan dus weer. En overal waar men zich stelt onder wet, dan wel onder de wetmatigheden van de oude schepping en van de oude natuur. En ik zeg niet dat die zonders zijn, want dat weet ik niet. Dat doet er ook weinig toe. Maar waar men zich stelt onder de eerste beginselen van de wereld en daarmee de wetmatigheden van een oude schepping, daar verachtert men van de genade. En de bedoeling is dat dat niet zou gebeuren en dat wij persoonlijk, individueel dus, bedoel ik, dat wij niet alleen de vrede zouden najagen en daarmee de heiligmaking, maar dat we ook zouden toezien, eventueel op anderen, dat zij niet verachteren van de genade Gods. En dat is dus wel degelijk een verantwoordelijkheid die wij eventueel hebben. Maar deze uitspraak, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, komt natuurlijk volstrekt overeen, inhoudelijk, met de uitspraak uit Hebreeën 10, vers 24. En eventueel 25. Namelijk, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. En het aardige is dat erachter staat, en der goede werken. Want waaruit bestaat die liefde dan? Wat is dat? Het doen van goede werken. Staat er gewoon achter. Tot opscherping der liefde, namelijk der goede werken, waarin u bevestigd vindt dat het begrip liefde inderdaad een volstrekt praktisch begrip is. Een praktisch liefhebben. Waar het gaat over liefde als gevoelens, wordt namelijk een ander woord gebruikt. Filio, en hoe dat maar heten mag, in het Grieks. Maar dit woord is een volstrekt praktisch begrip en spreekt altijd over praktische dienst aan degene die men lief heeft. Het is het oude verhaal. Je kan wel zeggen, ik hou van je, maar als het nergens uit blijkt, dan heeft het ook weinig zin om het nog te zeggen. Toch? En als het ergens uit blijkt, heeft het ook niet zoveel zin om het te zeggen. Dus ik denk altijd, het heeft niet zoveel zin om het te zeggen. Toch? Of niet? Meestal als gezegd wordt, gaat het ook om de zin ervan. Hè? Het kan wel aardig zijn om te horen, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Goed. Nou, terug naar Hebreeën 12. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Helaas, een groot deel van de christenheid houdt zich bezig met het toezien dat niet iemand verachteren van de wet Gods. Toch? En ik haal het niet aan om kritiek te hebben, maar om het contrast te laten zien. Wij zouden bij voorkeur verachteren van de wet Gods, maar niet van de genade Gods. Volgens Galaten althans. Goed. En daarna dat niet enige wortel der bitterheid, een bittere wortel, opwaarts spruitende, beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Het gaat om het ontstaan van onkruid kennelijk, want dat is ongeveer het idee, dat zou er niet moeten zijn. Het is wel opmerkelijk dat de apostel vaststelt dat als een beroerte, beweging betekent dat, hè? En wel te veel van dat spul, als een beroerte komt, dat dat gewoonlijk van doen heeft met het verachteren van de genade. En daarmee, om het langs de andere kant te zeggen, met de werking van de wet dikwijls. Hoeft niet noodzakelijk, maar daar komt het in de praktijk dikwijls op neer. Die onrustig maken, dat is inderdaad, er wordt de rust weggenomen. Inderdaad, dat is precies dezelfde gedachte, ja. Komt beweging die er niet zou moeten zijn. Beroerte, beroeringen. Dat zou er niet moeten zijn. En als je niet weet wat dat is, of wat dat precies voorstelt, omdat het nou eenmaal beeldspraak is, die wortel der bitterheid die opspruit enzovoorts, er staat er gewoon achter wat het wel is. Maar het is nog weer een beeld. Namelijk, dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En niet lezen die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Maar die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want de gedachte is dat wij als kinderen Gods uit onze bedeling dat recht van eerstgeboorte hebben ontvangen. Want de clue is dat eerstgeboorterecht alles van doen heeft, 100% van doen heeft, met aanstelling tot zonen. dat recht van eerstgeboorte houdt immers in dat men geroepen is tot zoonstelling. Het is precies waaraan wij deel hebben gekregen. Als Efeze 1 vers 5 of 6 zegt dat wij tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen, had het net zo goed kunnen staan dat wij eerstgeboorterecht hebben ontvangen. Precies hetzelfde. Eerstgeboorterecht, als het uitgevoerd wordt, heeft alles van doen met het officieel aanstellen van de erfgenaam, namelijk de zoon. En dat is inderdaad op ons van toepassing. Wij namelijk zijn eerstelingen van het nieuwe verbond. En wij worden geacht daar trouw aan te zijn, te wandelen waardig deze roeping. En wij zouden ons eerstgeboorterecht niet weggeven, of anders gezegd niet inruilen voor een bord soep, of wat er maar wezen mag. Maar in ieder geval omruilen voor het oude leven, want daar komt het in de praktijk eigenlijk op neer. Wij zouden dat niet doen, want staat er vers 17, want gij weet dat hij, Esau, ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd, zodat u maar weer ziet, het eerstgeboorterecht voor alles van doen heeft met die erfenis. En toen hij zijn eerstgeboorterecht weggaf, gaf hij dus die erfenis weg. Daar had hij later spijt van, maar toen was het te laat. En er staat dan ook, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Maar al die tranen, die helpen dan inderdaad niet meer. Maar het is in ieder geval zo dat de apostel hier aankondigt dat waar wij wellicht nu geen belang hechten, geen waarde hechten aan het eerstgeboorterecht, hij zegt dat wij daar dan toch straks, als zover is, anders over zullen denken en daar spijt van zullen krijgen. Moeilijker is het niet. En er zijn er natuurlijk legio die zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet. Die zeggen, ik vind fraai genoeg dat ik in de hemel kom als het maar niet in de hel is. Maar zo van, er is geen alternatief. De hel lijkt me niks, dan maar naar de hemel. Dat lijkt velen ook niks. Want tot in eeuwigheid op een wolkje zitten harp te spelen, mij persoonlijk spreekt dat ook niet aan. Ik heb het niet zo op een harp, denk ik altijd. Hè? Dat is meer voor dames, denk ik altijd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is ook niet erg aanlokkelijk, maar te branden in de hel, wat eigenlijk helemaal niet gezegd kan worden zo, want dat klopt niet eens. Maar dat is de voorstelling die men ervan heeft. Te branden in de hel lijkt ook niet zo lekker. Dus dan maar harp spelen op een wolletje, zoiets. Omdat er geen beter alternatief is. Zo is het eigenlijk. Hè? Maar men is al lang tevreden als men dan maar naar de hemel gaat. Hè? Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij eeuwig leven ontvangen. Daardoor vanaf datzelfde moment al deel uitmaken van de hemelse dingen. En dus gezet zijn in de hemel, zoals Efeze dat zo aardig vertelt. En vervolgens leven in overeenstemming met deze roeping, opdat wij deze erfenis zouden ontvangen in de toekomst. En dat is niet alleen wat we hier lezen natuurlijk, maar vele andere plaatsen, vele andere brieven, zowel van Paulus als ook de andere apostelen.
Je maakt fout dat we kunnen kiezen tussen de hel en de hemel. Ik denk dat het dan wel de hemel kiezen bij het preken. Maar uiteindelijk lijkt het nog niet zo te halen. De houding is gewijs, de apostel moet voorhouden dat het dat weten. En we hebben al dingen die hebben gecreëerd.
Dat weet ik niet.
Dat dan beter dat een. Zoals Paulus hier zegt, een testus hoeft toe, wil zwaar, kracht zal hij ontvangen. Zo, wat te brengen is. Die houding is dat een grotere zegening, dat is de grote verborgen.
Ja, dat in elk geval. De gedachte is namelijk dat waar wij dit leven hier hebben, waar wij in dit lichaam zijn, moet dat beschouwd worden als genade van God. En met als consequentie dat we het lichaam beschikbaar stellen voor de dienst aan de genade. Waar we dat niet doen, daar leven wij in de praktijk toch uit die genade Gods. Dat wil zeggen uit de stilzwijgen God. God die de zonde niet toerekent en die de mens gewoon laat voortbestaan terwijl hij juridisch allang veroordeeld is. Maar wij zouden de consequenties daaruit trekken en hem dienen. Waar we dat niet doen, maken wij misbruik, want dat is het, maken wij misbruik van de genade Gods. En daarvan wordt gezegd, die lui hadden het beter allemaal niet kunnen weten. Maar in de praktijk gebeurt het dikwijls wel zo. Want het is één ding dat wij van niks weten. Het is een ander ding dat wij wel weten, maar de consequenties er niet uit trekken. En dat is mijn dilemma dus altijd. Ik probeer mensen wat bij te brengen zodat ze het weten, maar in de meeste gevallen wil men niet weten. Daarom zijn we altijd maar met een klein groepje, zeg ik altijd. Nee, al waren het er dan een paar honderd, dan zeg ik nog, het is allemaal een klein groepje. Dat verandert niet zoveel mee. Maar men wil niet weten, Omdat men heel goed beseft dat de verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Meestal. En dan heb je nog lui die wel willen weten, gewoon omdat ze meer willen weten dan anderen. En dat is ook niet het goede motief natuurlijk. Hè? Dat is ook zo, hè? Toch? Om eens een leuk verhaal te kunnen vertellen op verjaardagsfeestje, zou ik maar zeggen. Dat is zo. Of om zelf te kunnen preken, dat gebeurt ook nog natuurlijk. Kortom, voor degenen die wel willen weten, zijn er ook altijd nog wat twijfelachtige motieven. Dat is nou eenmaal zo. Hè? Nou goed, een beetje relativeren, jongens, is nooit weg, hoor. God. Maar terug naar dit vers dan, hè. Dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige gelijk Ezel, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, want, leert Genesis, hij had daarna spijt als haren op zijn armen. Toch? Op zijn hoofd. Hij had overal haar, zuster, want dat staat in de Bijbel. En vooral op zijn handen. Het leek op geitenhaar trouwens. Dat wist Jacob maar al te goed, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Goed, want vers 18, want als het dan nog niet doorgedrongen zou zijn, hè, dan zou het hier moeten doordringen. Hoezo? Zijn wij dan geroepen? Hebben wij dan eerst geboorterecht? Ja, dat is wat er dan ook staat, hè? Want gij zijt niet gekomen tot het oude verbond, maar, vers 22, gij zijt gekomen tot het nieuwe verbond en wel als eersteling. Want Israël kwam tot het oude verbond en werd geroepen uit de volkeren, werd bij die gelegenheid geroepen tot zoonschap, een volk voor de naam des Heren, te midden van de overige volkeren, zoals het allemaal beschreven staat in Exodus onder andere, enzovoorts. Maar staat er, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, dat was de Sinaï, met de wet en zo. En er brandde de vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot een geklank der bezuin en hoe het allemaal maar heten mag. Waarbij trouwens vermeld werd dat het volk bad, in ieder geval via Mozes liet vragen of het niet wat minder kon. Toch? Nou, staat hier allemaal bij, vers 19. Ja, en 20. Maar, zegt vers 22, gij zijt niet gekomen tot dat oude verbond, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, dat is niet Sinaï, maar Sion, Jeruzalem, of hoe dat maar heten mag. Maar Sion, wat het ook wezen mag, het is in elk geval een beeld van het nieuwe verbond, uiteraard. Hè? Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden Gods. Tot het hemelse Jeruzalem, want het gaat zelfs niet alleen om het nieuwe verbond, maar het gaat zelfs om de hemel. Positie in de hemel, een beter vaderland uit Hebreeën 11. Beter dan Canaan hier op aarde. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods, Jeruzalem. Namelijk, gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. Dat wordt het minst begrepen, denk ik altijd. Dat weet ik niet, maar dat denk ik altijd. Maar de gedachte is gewoon dat in het Oude Testament gesproken wordt, in nogal wat profetieën over dat de Heer zou komen met zijn vele duizenden. Tienduizenden staat er eigenlijk. Hier ook in Hebreeën, maar ik weet niet waarom het niet vertaald is. Het zal wel weer verwarring zijn in de manuscripten, zoals het heet in de handschriften. Maar er hoort te staan vele tienduizenden der engelen. Want de gedachte is dat in het Oude Testament de komst van de Messias wordt aangekondigd met vele tienduizenden engelen. Maar in de praktijk is dat de uitdrukking die in het Oude Testament gebruikt wordt om de gemeente aan te duiden. Nou ja, een term die gebruikt wordt om de gemeente aan te duiden. Het kan moeilijk staan in het Oude Testament, de Heer zal komen met zijn gemeente. Want er weet niemand wat het is. En dat was ook niet de bedoeling. Dat zou immers verborgen blijven. En dus worden er andere termen gebruikt. Niettemin zei de Heer al, in verband met de opstanding, dat degene die die eeuw, namelijk de opstanding, zouden verwerven, zouden de engelen gelijk zijn. En dat gaat dan in ieder geval over ons. Wij zijn die engelen. Daar zijn we aan toegevoegd. De vele duizenden engelen. Hemelse wezens namelijk, want dat zijn wij. Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering. Dat is zoveel als de wetgevende vergadering. Volksvertegenwoordiging zegt men ook wel. Is niet helemaal correct, maar komt aardig in de buurt. De wetgevende vergadering, zoals bekend uit de Griekse stadstaten. De algemene vergadering, maar de algemene vergadering, deze volksvergadering, heette bij de Grieken gewoon ecclesia. Het is dat woord wat in onze Bijbel steeds vertaald wordt met gemeente. De gemeente is namelijk de ecclesia en daarmee een volk dat zou betrokken zijn bij de heerschappij over het koninkrijk. In de hoogste positie de koning en onder de koning inderdaad de volksvertegenwoordiging, namelijk de ecclesia. Ja, dat is wat ecclesia etymologisch betekent. Dat wil zeggen, dat betekent het niet, maar dat is de oorsprong van het woord ek, kaleo, namelijk uitroepen. En ecclesia veronderstelt dus de uitgeroepenen. Namelijk degene die uit het volk geroepen en verzameld zijn om deel te hebben aan die wetgevende vergadering, aan die volksvertegenwoordiging. Het grote verschil met onze volksvertegenwoordiging is dat wij van onderaf een volksvertegenwoordiging kiezen, terwijl van oudsher zo'n volksvertegenwoordiging gekozen werd niet door het volk, maar door de koning. Heb je dat? De koning zelf kiest mensen uit zijn volk tot volksvertegenwoordiging. En anders neem ik het Bijbelse voorbeeld, als u dit te Grieks vindt. Neem het Bijbelse voorbeeld. Mozes stelde zich een raad van oudsten, aardige uitbeelding van wat de gemeente is, want in het hele verhaal is dan Mozes een type van Christus, de raad van oudsten is een type van de gemeente, en het volk Israël is een beeld van het koninkrijk straks in de toekomst. Maar Mozes koos zich een raad van oudsten, hij zelf koos die een, niet het volk. Hij koos die raad van oudsten, ze kregen allemaal een briefje dat ze om zo laat bij de tent der samenkomst moesten verschijnen. Dat is een prachtig verhaal, want het is een perfect beeld van de gemeente. Daarna begonnen die oudsten allemaal te profiteren. Ze spraken ook de woorden gods, net als Mozes. En er waren er zelfs twee die wel een briefje gekregen hadden, maar ze waren niet gekomen. En die bleven in het legerkamp en die profiteerden toen ook. Hoe ze maar heten. En laat ermee dat was hem, ja. Die twee. En toen ging iemand aan Mozes zeggen, er lopen er hier nog twee. Die zijn hier niet bij, maar die lopen onder het volk te profeteren. Toen zei Mozes, ach, waren alle leden van het volk profeten. Er is niks mee mis. Maar de aardigheid is natuurlijk dat die twee die onder het volk profeteren, een mooi beeld zijn van de twee getuigen, die zullen profeteren na de opname van de gemeente. Het is gewoon profetie, hè. Maar ik ga het nou verder niet uitleggen, maar het is gewoon profetisch. Maar hoe dat ook zij, die algemene vergadering is namelijk de ecclesia, de volksvergadering, die niet door het volk gekozen is, maar door de koning zelf. En wat de koning in onze dagen doet, wat God doet in onze dagen, of zo je wilt wat Christus doet, want in de praktijk is daar geen verschil tussen. Wat Christus doet in onze dagen is de verzameling van deze volksvergadering. En het leuke is dan nog dat zo'n volksvergadering als wetgevende vergadering wel degelijk ook in het Nederlands kan worden aangeduid met het woord lichaam. Want dat heet een lichaam, zoiets. Jawel. Maar het zijn even zoveel beelden natuurlijk. Maar waar het maar om gaat is, wij zijn daaraan toegevoegd. Algemene vergadering, namelijk de gemeente, de ecclesia. En het woord wordt toegelicht, maar eigenlijk overbodig. Die gemeente, ecclesia, bestaat per definitie uit eerstgeborenen. Zij zijn namelijk de hoogsten in het koninkrijk. En zij zijn betrokken in de regering. Ze staan weliswaar onder de koning, maar dat is het dan. En dus worden ze hier genoemd gemeente der eerstgeborenen. Ik persoonlijk, maar dat wordt natuurlijk wel eens bestreden, maar ik persoonlijk ben geneigd te zeggen dat overal waar wij over de gemeente lezen, zouden wij kunnen lezen de gemeente der eerstgeborenen. Om de eenvoudige reden dat de term der eerstgeborenen gewoon de begrip gemeente verklaart. Het zegt wat de gemeente is. Een lichaam van eerstgeborenen. De regering gewoon. Dat is wat het is. Nou goed, daar zijn wij aan toegevoegd en dus geroepen tot eerstgeboorterecht. Want het zal duidelijk zijn dat wij tot op heden niet delen in de heerschappij van Christus. Zover is het nog niet. Maar wij worden verzameld uit de volkeren. Op grond van geloof worden wij genomen uit de volkeren. En sindsdien worden wij opgevoed of voorbereid tot onze toekomstige functie. Wanneer namelijk dit koninkrijk zal geopenbaard worden. te beginnen bij de wederkomst van Christus. Het is om die reden dan ook, nou, er zijn er nog een paar, maar het is om die reden dan ook dat wij voor de wederkomst van Christus inderdaad hem tegemoet zullen gaan. Nou, dat is eigenlijk de enige echte reden. Het andere wat ik in gedacht had zijn argumenten, namelijk uit de schrift waaruit blijkt dat het zo is. Maar dat is dan nog niet de reden. Hooguit de reden waarom wij het geloven, maar dat is wat anders dan de reden waarom het gebeurt. Maar de reden waarom het gebeurt is simpel genoeg. Het koninkrijk van Christus zou vanuit de hemel geopenbaard worden op aarde. En waar wij in zijn koningschap betrokken zullen zijn, betekent het dus ook dat wij vanuit de hemel zullen delen in de openbaring van dat koninkrijk op aarde. Dan moeten we wel eerst naar de hemel toe. Ook lichamelijk. En dat is ook wat expliciet dan besproken wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Bovendien vind ik dat ook een aardig antwoord op de vraag die sommigen stellen. De vraag namelijk waarom zo weinig over de opname van de gemeente gesproken wordt in de Bijbel. Daar heb ik nog een paar antwoorden voor. Hoor. Ik ben trouwens niet van mening dat er zo weinig over gesproken wordt. Maar sommigen van wel, vinden van wel, daar heb ik wel een goed antwoord op. Namelijk, er maakt weinig uit, gebeurt toch, ook als je het niet weet. Dus zo uitgebreid hoeft er ook niet over gesproken te worden. En voor zover de opname van de gemeente betrekking heeft op degenen die levend overblijven, zou ik zeggen, nou, dan is het 20 eeuwen lang niet interessant geweest. Ik vind het slechte argumentatie, hoor. Maar nee, want het gaat om nog wel wat meer dan de opname als zodanig. Maar goed, ik wil het er verder niet over hebben. Maar logischerwijze, wij moeten hem tegemoet voordat hij zich als de koning zal openbaren. Ik neem meestal het voorbeeld van Lucas 2, van dat midden in de nacht aan de hemel verschijnt de engel des Heren. Even en dan meteen en terstond was er met de engel een leger des hemelse heerlegers. Wel, dat zijn die 10.000 engelen waar wij aan toegevoegd zijn. En dat zal gezien worden op dezelfde plek in de toekomst. Boven de velden van Efrata, nou, boven de Olijfberg. Maar hoeveel kilometer is dat? Arno? Wel heel veel minder, man. Ja. Het is maar 6 kilometer van Jeruzalem naar Bethlehem. En als er een hoog aan de hemel is, dan 6 kilometer, dat is gewoon dezelfde plek. Als er 10.000 engelen zijn, is het zeker dezelfde plek. En in ieder geval vanaf dezelfde plek zichtbaar, daar gaat het om. Nou goed, ook profetie, hè? Maar wij zijn gekomen tot de algemene vergadering. De gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, ingeschreven zijn. En het maakt ons helemaal niet uit waar wij opgeschreven staan, behalve dan als hiermee gezegd wordt waar ons burgerschap is. En daar gaat het over. De vraag namelijk waar ons domicilie is, in welk bevolkingsregister wij zijn ingeschreven. Dat is waar het hier over gaat. Wij zijn namelijk de eerstelingen van dat koninkrijk der hemelen. En in de hemel zijn wij ingeschreven, net zo goed als dat in elk geval die ecclesia bestaat uit mensen die voor dat doel geselecteerd zijn en weer identiteit dus is vastgesteld. Dat wil zeggen, het is een officiële functie waarin die lui terecht zijn gekomen en dat is in elk geval beschreven en dat is wat hierover gaat. Dat wil zeggen dat op zijn minst vastgesteld wordt dat we hemels burgerschap hebben ontvangen. Maar eigenlijk is de gedachte dat wij inderdaad geroepen zijn, inderdaad, tot deze hemelse functie van eerstgeborenen. Vervolgens staat er, we zijn gekomen tot God, de rechter over allen. En we zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Tot op heden. Voegt er niet zo geweldig veel aan toe. Maar de gedachte is gewoon dat wij eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond, vers 24. We zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Dat betekent gewoon dat wij dus deel hebben aan het nieuwe verbond. Dat is wat het betekent. En dus gekomen zijn tot de hoge priester, koning, dan wel middelaar van dat nieuwe verbond. Jezus, let op dat er niet staat Christus. Zou ik geen probleem mee gehad hebben, maar er staat Jezus met grote nadruk. De mens. Die ons in alles gelijk was geworden, die verzocht is geworden gelijk als ook wij, die desgelijks vlees en bloed deelachtig is geworden. Kortom, al die uitspraken die we in de vorige hoofdstukken inderdaad zijn tegengekomen. Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En we zijn gekomen tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Wij worden namelijk geacht besprengd te worden met het bloed van de Heer Jezus. Nou ja, van Christus. met zijn leven namelijk. Dat is de uitdrukking trouwens in de eerste verse van de eerste Petrusbrief, als ik me goed herinner. Want dat drukt ook uit dat we deel hebben gekregen aan zijn leven. Waarbij in één klap gezegd wordt dat Abel een type is van Christus uiteraard. En daarna komen we bij vers 25. Ziet toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Hetgeen precies hetzelfde is als Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. We waren bij vers 25 van Hebreeën 12. Ziet toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. We slaan op Mozes uiteraard bij de Sinaï. Veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Dat is de eindconclusie min of meer feitelijk van heel de brief. Want het is ook wat aan het begin van de brief gezegd werd in hoofdstuk 2. Nou, in hoofdstuk 1 werd immers gezegd dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Niet meer door Mozes of de profeten, maar door de Zoon. En daarvan wordt gezegd in 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van ons staat erbij, maar dat moet je weer doorstrepen. Hè? Houden aan hetgeen gehoord is van de Zoon namelijk. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote hemelse zaligheid geen acht nemen? Enzovoorts. En die woorden worden hier feitelijk herhaald in hoofdstuk 12, vers 25. Wij zouden ons niet afkeren van dien die van de hemelen is. Want Mozes was ook maar een mens. En de Heer Jezus is weliswaar mens, maar niettemin uit de hemelen. En dan maakt de apostel een draai, zo zeggen ze iets, hè? In vers 26, namelijk degene wiens stem toen de aarde bewoog. Dat wil zeggen, toen sprak hij en het ging gepaard met een aardbeving. De aarde bewoog. En het werd aangehaald uiteraard in vers 18 en 19 en 20. Maar toen bewoog de aarde, toen hij sprak bij het komen van de wet. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal. En dat is dus per definitie de laatste keer, niet nog eenmaal, maar nog eenmaal, voor het laatst, zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel, hemel en aarde, de schepping als zodanig. En dit woord nog eenmaal wijst aan, wij zouden nu zeggen wijst op de verandering, vervanging namelijk, verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren. Dat wil zeggen, de oude schepping. Maar die zal vervangen worden uiteraard door een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, of gewoon een nieuwe schepping. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. De aardigheid is natuurlijk dat eenvoudig gezegd hier gesproken wordt over een oude schepping die verdwijnen zal en een nieuwe die ervoor in de plaats komt. Net als inderdaad in 2 Petrus 3. Maar daarna wordt vastgesteld dat als die oude weg is, dat dan de onbewegelijke, de niet-bewegelijke dingen blijven. Maar de gedachte is dus dat die onbewegelijke dingen er al zijn, althans voor een deel, dat die onbewegelijke dingen er al zijn voordat de bewegelijke dingen verdwijnen zullen. Met andere woorden, die nieuwe schepping bestaat al. Dat kan het niet missen, want er staat natuurlijk elders expliciet. Want er staat gewoon, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. Dus 2 Korinthe 5. Maar de gedachte is dat die onbewegelijke dingen, daar maken wij deel van uit. Daar hebben wij deel aan. En die dingen zullen blijven, laat ik maar populair zeggen, ook na de jongste dag. En als straks in de toekomst hemel en aarde inderdaad vervangen, veranderd zullen worden, vervangen zullen worden door nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan was het de bedoeling dat er nu reeds, in ieder geval in onze levens, dingen zijn die onbewegelijk zijn, omdat ze deel uitmaken van die nieuwe schepping, en die blijven over. Hetgeen een gecompliceerde manier is om te zeggen dat deze hele oude schepping bestaat uit een berg hooi met hier en daar wat kostbaarheden daarin. Bekend hooimeid. Nee, met een lange ei en een theezuster. De hooimeid. Die andere, dat Dat komt uit andere literatuur. Maar de hele schepping, zoals die nu bestaat, wordt geacht te zijn een hooiberg. Jullie weten nog wat het is, hopelijk toch, hè? In het westen van Nederland hebben ze die dingen in ieder geval niet meer. In het oosten weet ik het niet zo zeker. Nog wel? Maar die zal verbrand worden, zodat hout, hooi en stro zullen verbranden en goud, zilver en kostelijke stenen blijven over. Dat is eigenlijk gewoon een verhaal. En dit verhaal kennen wij natuurlijk uit 1 Korinthe 3. Waar het om precies dezelfde dingen gaat. Namelijk het oordeel dat zal komen over de gelovigen. Namelijk over hun zielen. Of nog anders gezegd, hun werken. Want dat is waar het over gaat. Hè? Hier heet het dan de ziel. Namelijk de behouding der ziel aan het einde van hoofdstuk 10. Maar het gaat over de praktische levenswandel, de werken. En het idee is dus dat dat in het oordeel komt. Want hier werd een oordeel aangekondigd, uitgebreid in hoofdstuk 10. Daar kom ik dan niet meer op terug. Maar hier aan het eind van hoofdstuk 12 wordt met tamelijk onopvallende woorden gezegd waaruit het bestaat. Namelijk alles wat hoort bij deze oude schepping zal inderdaad weggenomen worden. Zal namelijk vervangen worden. En dat betekent dat al wat wij gebouwd hebben met hout, hooi en stro zal verbranden. En wat wij ook in het leven gedaan hebben, het blijkt van nul en geen waarde geweest te zijn. Het is allemaal weg en daar heb je nou zo lang voor moeten studeren, denk ik dan. Mag ik die verder vertellen? Ik heb een neef, die is net zo oud als ik. En die gaat van het jaar afstuderen. Dat wordt al 30 jaar lang gezegd. En van het jaar gaat hij afstuderen. Ik weet niet wat hij studeert en hij zelf waarschijnlijk ook niet. Ik hoop niet dat de familie het hoort. Maar ik heb toch niet gezegd welke en neem van mij aan. Ik heb een heleboel neven. Maar het is jammer, daar heb je zo lang voor gestudeerd en het gaat voorbij. Ik vind het niet leuk, dat op zich niet. Maar de troost die we hebben is dat we ook dingen kunnen doen en hopelijk gedaan hebben die inderdaad niet verdwijnen zullen. Dat is het maar. Ik moet eerlijk zeggen dat de leukere dingen van het leven, daarvan weet ik, die gaan voorbij. En de dingen die in de praktijk toch wat minder leuk waren, ja, die blijven. Dat wil zeggen, die zullen resultaat hebben. Dus we moeten maar vrede mee hebben. He? Toch? En ik zal er geen voorbeelden van geven. Persoonlijke getuigenissen doen we niet meer. Goed, maar dan gaan we verder. Hè? Er staat dus, denk erom, er wordt aangehaald uit Haggai. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. In de praktijk is het verschil trouwens toch niet zo groot, omdat in de Bijbel blijkt dat een aardbeving beschreven wordt als een hemelbeving. Maakt niks uit, hè. Of nou de krachten der aarde bewogen worden of de krachten des hemels. In de praktijk noemen wij het een aardbeving. Dat is nou helemaal zo, dat komt door onze beperkte wetenschappelijke opvattingen. Maar dat even terzijde. Maar de profeet zei dus dat de Heer zou bewegen aarde en hemel en daarmee de hele oude schepping, uiteraard. Dat is ook wat Paulus als toelichting geeft. En hij zegt, als het is nog eenmaal, dan wil het zeggen, dat is dan de laatste keer. Daar wordt dus over gesproken in Haggai. Zegt de apostel, wel, betekent dat de oude schepping voorbij gaat en een nieuwe voor in de plaats komt. En dan te bedenken, dat als ik u gevraagd had, waar staat dat in de Bijbel, dat de oude schepping verdwijnt en er komt een nieuwe voor in de plaats, dan had u waarschijnlijk gezegd, Openbaringen 20 nog net, geloof ik, hè? En als ik zeg, nou ja, noem nog eens één, dan krijg ik 2 Petrus 3. En dan denken we na Jesaja, maar daar staat, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Die bedoel je toch? Staat er ook bij dat de oude verdwijnen zullen? Nee, wordt al moeilijker dus, hè? Daar moet je mee oppassen, want tegenwoordig maakt iedereen je wijs, voornamelijk via de televisie enzovoorts, dat er zoveel werelden zijn, hè? Je kunt van de ene wereld de andere in enzovoorts, hè? En men zoekt in andere werelden en zo. Dat is een flauwekul, mensen. Mensen maken zich wat wijs. Wat heb ik nou laatst weer gelezen? Hebben we weer een van de miljoenen verslinderd project om het bestaan te bewijzen van iets waarvan ze al jaren beweren dat het bestaat. Maar het is nog nooit bewezen. Het is heel vervelend. Bepaalde deeltjes, weet je veel, had iets met zwarte gaten te maken. Je weet wat een zwart gat is. Dat weet iedereen langzamerhand. Maar heeft nog nooit bewezen dat het bestaat. Dus dat wordt langzamerhand wel tijd. Dus nou gaat het geld kosten. Wat een onzin, denk ik altijd. Hè? Zwarte gaten, hoe bedenk je het? Toch? Nou ja, laat maar zitten. Goed, maar de gedachte is dus dat ook in Haggai en dus ook hier in Hebreeën 12 al gezegd werd dat hemel en aarde inderdaad zouden vervangen worden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar er zou wat blijven, staat hier. Op dat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. En let op dat er niet staat op dat komen zullen, ter vervanging van de oude, de dingen die niet bewegelijk zijn, maar op dat blijven zouden. En de bedoeling is dus dat dingen die er nu al zijn, inderdaad zullen blijven. Dingen namelijk die nu al deel uitmaken van en eventueel voortkomen uit die nieuwe schepping, waarvan pas lot Christus de eersteling is. Dat is de gedachte. En het wordt hier van toepassing gebracht op ons praktische leven. Want waar het leven van Christus, die een nieuwe schepping is, zijn uitwerking heeft in onze levens, of beter gezegd vrucht draagt in onze levens, zal die vrucht ook inderdaad blijvend zijn. Wat ik me daarbij moet voorstellen, weet ik niet. Nee, dat is gewoon zo. En als ik het moet beschrijven op een of andere wijze, dan kom ik nooit verder dan de Bijbelse beelden die in dat verband gebruikt worden. En het probleem daarvan is dat ze niet populair zijn. De gedachte is namelijk dat wij als loon zullen ontvangen, want dat blijft dan toch in elk geval, hè? En dat we als loon zullen ontvangen een hogere positie, bijvoorbeeld. Ja, dat moet je maar vertellen in een socialistisch land als het onze, hè? Er zijn mensen zat die zeggen, maar dat, ik heb het laatst nog horen zeggen op de televisie, dat mocht ik nou zien, want het was voor de EO. Maar er was een meisje, een jonge vrouw, weet ik het. Ik heb daar niet zo verstand van. Maar goed, in ieder geval, die sprong op als door een adder gebeten en zei tot Henk Binnendijk, maar ik had nou juist gedacht of gehoopt, of wat ze maar zei, ik had nou juist begrepen dat we in de hemel allemaal gelijk zullen zijn. Dan denk ik, oh jee, dokter Anders J. dan U te B. Ken u toch wel of niet? Die staat bij ons versteend in het park in Almere. Daar fiets ik altijd langs op een troosteloze dag. Dan staat hij in de herfst. Gaat hij met de bladeren om zo. Staat hij gebogen zo. Uit te kijken op een grasveld waar niks groeit verder dan alleen maar gras. En dan denk ik, ja jongen, daar sta je nou. Dan denk ik dan altijd, hè. Allemaal gelijk. Allemaal van die kleine grasprietjes. En er steekt niks boven het maaiveld uit. Ik weet niet of men het zo bedacht heeft. En als iemand het bedacht heeft, moet het een vijand van hem geweest zijn. Vrees ik, want er is natuurlijk niets aan te zien. De grauwe gestalte van dokter Anders J. van UTB uitziende over het vlakke maaiveld in de polder in Almere. Kun je het je voorstellen? Nou goed, dat zie ik dan elke dag. Nee, als ik fiets, broeder. Oh nee, anders niet. Maar goed, hè. Maar dat meisje sprong op zich. Ik dacht dat we allemaal gelijk. Hoogst geïrriteerd, geagiteerd, hoe moet je zoiets zeggen? Verontwaardigd, teleurgesteld enzovoort. Nou ja. Moet ik me dan voorstellen dat de een wat dichter bij de Heer is dan de ander? Dat, zo kun je dat toch niet voorstellen? Toen zei Henk Binnendijk, ja, ik vrees dat dat toch wel de goede voorstelling van zaak is. En ik moet eerlijk zeggen, ja, deze keer dacht ik, ja, het is geen woord mis mee gezegd. Hoe stel je het anders voor? De een heeft een nog grotere kroon dan de ander. Dan denk ik altijd, je zal zo'n ding maar op je hoofd hebben staan, zeg. Hè? Toch? Ik geloof niet dat dat een rolletje is. Nou, hoe stel je dat voor? Nou, in elk geval, zegt Hebreeën 12 hier, nou kan je wel denken van, dat hoef je niet of dat lijkt me niks, maar daar krijg je spijt van. Dus we moeten dat maar zo aannemen dat dat zo is. En hoewel het aan onze tegenwoordige maatschappelijke idealen dan wellicht niet beantwoord, wellicht niet, want dat weet ik nooit zeker, zo wordt het wel voorgesteld. Of het beeld uit de gelijkenis van de ponden is ook een aardige. De meest trouwe dienstknecht kreeg 10 steden. En de ander maar 5, geloof ik. Of zoiets was het toch? En de ander 3 of zoiets. Ja, het heeft toch iets met heerlijkheid en met positie te maken. Ja, of je dat nou leuk vindt of niet. Nu, dat is niet het punt. De Bijbel zegt dat je er spijt van krijgt als je het mist. En daar gaat het maar om. Met andere woorden, echt vertellen hoe het is, is een onmogelijkheid, denk ik ook. Maar niettemin, we krijgen beelden die voldoende moeten zijn om de consequenties eruit te trekken. In elk geval, wat wij dan ons dan ook bij dat oordeel of die straf, of hoe het maar heten mag, moeten voorstellen, uit Hebreeën 10 en hier uit Hebreeën 12. In elk geval zegt de apostel gewoon, de hele oude schepping gaat voorbij met al wat daarin is. Dat staat trouwens ergens anders. Ik meen in 2 Korinthe 4, als ik me goed herinner. Maar de hele oude schepping gaat in elk geval voorbij. En het enige wat blijft zijn de onbewegelijke dingen. Dus als je wat mee wil nemen naar een nieuwe schepping, in ons geval naar de hemel, zo u wilt, ja, dan gaat het om deze dingen. Gaat het om het resultaat van het werk Gods in ons. En dat het gaat daarbij om heerlijkheid, koningschap, wat je daar ook maar bij voor moet stellen, mogen blijken uit het volgende vers. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Ik heb dat vorige keer ook besproken, dacht ik, dat vers. Dus ik moet er nou snel overheen. Begrijp je me goed? Dat onbewegelijke koninkrijk is in elk geval de nieuwe schepping. Voor zover wij deel hebben aan het koninkrijk van Christus in de 1000 jaren... is dat net zo goed een nieuwe schepping. Weliswaar nog niet nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar het is wel het begin van een nieuwe schepping. Alles wat deel uitmaakt van het nieuwe verbond is een nieuwe schepping. Op grond van wedergeboorte namelijk. Maar in elk geval, er staat niet daarom op dat wij een onbewegelijk koninkrijk zouden ingaan. Zelfs niet op dat wij een onbewegelijk koninkrijk zouden ontvangen. Maar alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Dat wil zeggen, het wordt niet eens verschoven naar de toekomst. Het gaat over het heden. Wij zijn bezig, het is tegenwoordige tijd, wij zijn bezig dat koninkrijk te ontvangen, namelijk het te erven. Dat was het betere goed of erfgoed in de hemelen uit vers 34 van Hebreeën 10. Een erfenis immers, want zo heet het. En de erfenis bestaat inderdaad uit dit koninkrijk. En wij zullen het niet ontvangen, wij zijn bezig dat te ontvangen. En dat wil zeggen dat ons leven hier nu al zodanig ontwikkeld wordt dat wij reeds nu verantwoordelijkheid zouden dragen in het koninkrijk van Christus. Dat in elk geval. En als ik de andere term neem, de term heerlijkheid namelijk, dus wat over gaat, we ontvangen met hem een koninkrijk of we ontvangen heerlijkheid of hoe het maar heten mag. Als ik de term heerlijkheid gebruik, dan kan ik u voorlezen dat wij nu reeds heerlijkheid ontvangen. Wij zijn geneigd het te verschuiven naar de toekomst, niet helemaal ten onrechte, maar de schrift leert dat deze dingen nu reeds gerealiseerd worden. En wat in de toekomst zal gebeuren, ter gelegenheid van de opname van de gemeente en daarmee de openbare voor de rechterstoel van Christus, is niks anders dan het openbaar maken van het resultaat dat er is en dus al was. Het heet dan ook onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En niet ons verschijnen of ons gedaagd worden voor de rechterstoel van Christus, maar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Openbaring betekent dat dingen zichtbaar gemaakt worden. En wat daar zichtbaar gemaakt wordt, was er dus al. Het is niet een kwestie van wij ontvangen dan heerlijkheid, hoewel het wellicht bij gelegenheid zo gezegd wordt, weet ik aan het hoofd niet. Maar dat is niet de gedachte. De grondgedachte is, wij ontvangen nu heerlijkheid en in de toekomst zal het openbaar worden. Zal het zichtbaar worden. Wij erven nu het koninkrijk en in de toekomst zal het openbaar worden. Zal het zichtbaar gemaakt worden. En dus zijn wij bezig dit onbewegelijke koninkrijk te ontvangen, is de gedachte. En zodat het een zeer actuele zaak wordt. Het is niet een kwestie van maar afwachten hoe het in de toekomst zal gaan. Voor zover we afwachten, is niet een wachten op wat er in de toekomst zal gebeuren, maar het is een wachten op wat in de toekomst zichtbaar gemaakt zal worden. Maar wat zichtbaar gemaakt zal worden, moet er dan van tevoren al zijn, is de gedachte. Ik citeer in dit verband meestal uit Romeinen 8, waar gezegd wordt dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Niet dat heerlijkheid aan ons zal gegeven worden, want dat is niet zo. Wat de toekomst betreft zal het niet gegeven worden, maar wordt het openbaar. En voor zover het gegeven wordt, wordt het nu gegeven. En blijft het onzinnig dus. Dus Romeinen 8 en heel aardig is ook 2 Korinthe 3. Daar staat, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En het staat niet in de toekomende tijd. Wij nu worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. We ontvangen dus nu heerlijkheid. En pas in de toekomst zal dat inderdaad geopenbaard worden. Dit was 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 5 spreekt dan dus over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarbij de heerlijkheid die we nu hebben ontvangen dan zichtbaar gemaakt zal worden. En dus, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk bezig zijn te ontvangen, is de gedachte. Wat gebeurt dus nu? En omdat dat zo is, laat ons de genade vasthouden, niet verachteren van de genade, vers 15. Of laat ons naderen tot de troon der genade. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Of moet hier allemaal maar heten in de voorgaande hoofdstukken. Want er zijn zoveel termen voor. Indien we maar, laten we toch deze vaste belijdenis der hoop tot het einde toe houden. Of hoe het maar heet, was in hoofdstuk 3 al een paar keer. In hoofdstuk 10 trouwens ook een keer, dacht ik. Hoeveel keer? Heb je dat geteld? Dat je wat vast zou houden? 14 keer. Dat is aardig voor de statistiek, hè? Het is altijd 14 keer dus kennelijk. Maar dat is het, hè? Laat ons de genade vasthouden en daarmee het nieuwe verbond in het algemeen. Laat ons de genade vasthouden, en niet de wet. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk goden, dat is de vaste term in dit verband, goden welbehagelijk, wordt in vele brieven gebruikt, niet alleen van Paulus, maar ook van de andere apostelen, door welke wij goden welbehagelijk, of waardoor wij welbehagelijk goden mogen en dus niet moeten, want het ging over genade. Dan kun je niet meer moeten schrijven natuurlijk. En dus mogen dienen. Want onderdeel van de genade is dat wij God mogen dienen. Want een van de aspecten van de genade die wij hebben ontvangen is inderdaad dat wij een baan gekregen hebben. Heb ik de vorige keer nog gezegd? Ja? Bij de nieuwe schiet me zo weer te binnen. Dat wij een baan gekregen hebben, een loopbaan namelijk. Banen krijg je, dat weet u toch, hè? Men moet gekwalificeerd zijn om een baan te kunnen ontvangen. En voor zover men loon ontvangt voor werken, maakt de baan zelf daar geen deel van uit. Men moet eerst de baan krijgen, die krijgt men voor niks. Die ontvangt men, krijgt men, hoe heet zoiets, enzovoorts. En als men hem loopt, de baan, de loopbaan namelijk, ontvangt men daarvoor loon. Dat is het idee. Dus wat we ontvangen hebben is de mogelijkheid om loon te verwerven. Zo zit het eigenlijk. Uit genade hebben wij de bekwaamheid, maar dit is 2 Korinthe 3. Uit genade hebben wij de bekwaamheid ontvangen om God te dienen. En waar wij God dienen, zullen wij loon ontvangen. Maar de basis daarvan blijft dus die genade. En ik zeg altijd, mag dan zo zijn dat wij van God een baan ontvangen. Maar als wij hem niet lopen en niks mee doen, geeft hij hem gewoon aan iemand anders. En dat zeg ik voor degenen die denken dat God het toch maar goed met ons getroffen heeft. Want wij dienen hem immers. Dan moest hij zonder ons beginnen. Dan zeg ik altijd, nou dan voor jou een ander. Want wat dat betreft, we zijn veel werklozen nog steeds. Hè? Wat zei Joop Jongenbos ook weer? God heeft nooit gezegd, gij zult supporters wezen. Hij sprak altijd van een bikkelharde strijd enzovoorts. Maar goed, de rest van de tekst ken ik niet. Ik weet alleen de toonaard nog. Daarom alzo een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Laat ons de genade vasthouden, want door het vasthouden van de genade ontvangen wij dit koninkrijk. Onder het nieuwe verbond. Door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En let vooral ook even op goden welbehagelijk. Want het probleem is natuurlijk dat wij geneigd zijn zelf te bepalen hoe men God zou dienen. En eventueel hoe wij zelf God zouden dienen. En ik moet u zeggen dat een van de belangrijkste activiteiten van de theologie, de theologen dus, is het zelf bepalen hoe men God zal dienen. Daar heeft men toch druk mee, want die normen veranderen natuurlijk constant. Vandaar dat er grote behoefte is aan theologen. Sorry, maar ja, zo is het toch. Maar in dat geval spreekt de Bijbel over een eigenzinnige, een eigendunkelijke, staat er geloof ik weer in een andere vertaling, een eigendunkelijke godsdienst. Men bedenkt zelf hoe men God zal dienen, maar dat werkt natuurlijk niet. Stel je voor dat ik een baan krijg ergens en bepaal zelf hoe ik hem invul, wat ik ga doen, wat een onzin. Nee, de loopbaan wordt ons voorgesteld en die kiezen wij niet zelf, uit hoofdstuk 12 vers 1. En wij zouden goden welbehagelijk wandelen, dan wel rennen, dan wel dienen. En hij bepaalt dat uiteraard. En wij zouden met eerbied en godvruchtigheid en daarmee onderdanigheid aan hem uiteraard hem dienen. Want onze God is een verterend vuur. En dat is uiteraard datzelfde verterende vuur waardoor heel de oude schepping voorbij gaat. En waardoor ook onze werken naar het vlees voorbij gaan. En de bedoeling is dat niet anders voorbij gaat uiteraard.
Ik denk dat het van die stelen op de berg, de hele aarde van vullen, die er komen weer.
Die berg, ja. Ja, die steen die daar zonder handen wordt afgehouwen, de hele aarde vult, is gewoon een beeld van de nieuwe schepping waarvan Christus de eersteling is. Het is aardig, want wij zeggen de steen is Christus, maar in de verklaring staat: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, dus het is de steen Israël. Of sloeg ik nou de gemeente over? Want het andere volk, het volk dat het koninkrijk zal ontvangen, is net zo goed de gemeente. Het wordt trouwens ook geacht Israël te zijn, dat vraag me weer. Dus het is Christus, het is de gemeente, het is... Er zijn ook 2 Peters trouwens. Nee, 1 Peters. Het is Israël enzovoort, maar het is uiteindelijk gewoon een hele nieuwe schepping. Hij vult inderdaad de hele aarde, zodat je maar weer ziet dat de aarde hol is. Maar dat even terzijde maar weer. Hè. Gek is dat, hè? Als ik dat zie in gedachten, dan zie ik daar in de binnenkant van het ding, zie ik dan die steen, die wordt groter en groter en vult de hele bal, hè. Toch? Of heb je dat niet? Zie je dat niet zo? En daarna knalt de ballon uit elkaar. Toch? Ja. Nou, zoiets is het. Goed. Waarna de apostel verder gaat in 13 vers 1 met dat de broederlijke liefde blijft. En ogenblikkelijk denken wij dan aan Romeinen 12. Vanaf vers 10. Dat weet ik niet uit het hoofd, maar dat staat er hierbij in mijn Bijbel. Maar ogenblikkelijk denk ik dan inderdaad aan Romeinen 12. En nog wat andere schriftgedeelten waarin de praktische consequenties van de uiteenzetting beschreven worden. Namelijk in dit soort korte zinnetjes, die moeten beschouwd worden als een soort aanwijzing of beschrijving van, of aanwijzing voor het christelijke leven. Met de term van Watchman Nee, het normale christelijke leven. Want dit zijn ongeveer de normen. Dat de broederlijke liefde blijven, hangt alles samen met jaag de vrede na met allen enzovoort. Vergeet de herbergzaamheid niet, want zoals de Heer ons huisvest in zijn huis, zo zouden wij eventueel elkander huisvesten. In onze maatschappij betekent dat zoveel niet meer, vrees ik. Maar niettemin blijft een oude christelijke deugd, huisvesting. Vrij genadig is dat als land zelfs deze christelijke deugd nog kent, maar het christelijk is men vergeten. Heel eigenaardig is dat, hè? Toch? Nee, wij zetten de grenzen open voor elke buitenlander. Daar heb ik het nog heel netjes gezegd eigenlijk. Nee, niet dat ik er bezwaar tegen heb. Wij gaan toch binnenkort weg, dus wat maakt het ons uit? Toch? Helemaal niet. Maar ik stel alleen vast dat iets dergelijks eigenlijk gewoon een christelijke deugd is. Het is overgebleven van uit de tijd dat Nederland geacht werd op een of andere wijze een christelijk land te zijn. Voor zover zoiets bestaan kan overigens. Maar goed, daar ga ik nou niet over discussiëren. Maar zo is het wel. En soms denk ik, het is een merkwaardig verschijnsel dat langzamerhand onze Nederlandse samenleving kapot gaat aan de oorspronkelijke christelijke deugden, omdat men gewoon Christus daarbuiten geplaatst heeft. Zo zit het ongeveer, hoor. Maar goed, dat is politiek en dat doet er nou verder niet toe. Maar herbergzaamheid, dat is waar het over gaat. Wij zouden trouwens in onze eeuwige tabernakelen zouden wij ook bijvoorbeeld de gelovigen uit de Joden ontvangen. Weet u die nog? Uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Waarbij de Heer tot de Joden zegt dat ze zich vrienden zouden maken uit de heidenen, uit de onrechtvaardige mammon. Opdat wanneer u gebrek leidt of zoiets, zegt hij, opdat zij u mogen ontvangen in hun eeuwige tabernakelen. Zodat hij deze orthodoxe Joden zegt, maak je maar vrienden uit de heidenen, want daar vind je misschien redding. En dan spreekt hij over de gemeente uit de heidenen. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in Lucas bijvoorbeeld. Ah, heel aardig. Ook maar weer even terzijde. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangenen waart. Kortom, het zijn gewoon die zinnetjes die we overal tegenkomen, omdat ze uitdrukking geven aan de eenheid van de gemeente. En inderdaad de eenheid van dit lichaam. En met die uitdrukking ben ik uiteraard terecht in bijvoorbeeld de Korinthebrief. U weet wel, indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Voorbeeld van alliteratie. He? Dat gaat om de betrokkenheid van een gelovigen onderling. Aan de andere kant ook. Wij lijden met elkaar mee, we hebben vreugde met elkaar enzovoorts. Want we horen nou eenmaal bij elkaar. We zijn nou eenmaal één familie met alle consequenties van dien. Dat is wat hier beschreven wordt. En vergis u niet, wij hebben het steeds over het dienen van de Heer. Maar denk nou niet dat het dienen van de Heer bestaat uit het spreken van het evangelie. Dat is wel zo, dat maakt er deel van uit. En belangrijk deel, ongetwijfeld. Maar te denken dat de dienst aan de Heer alleen maar daaruit zou bestaan, dat is een groot misverstand. Mag dan zo wezen dat de priesters onder het Oude Testament in de eerste plaats de verantwoordelijkheid hadden om het woord Gods te bewaren en dus ook te onderwijzen, waar dat nodig was. Het neemt niet weg dat het hun hele leven bepaalde. Want dat had tot gevolg dat ze geen vaste woon- en verblijfplaats hadden, verspreid leven onder de diverse stammen van Israël enzovoorts. En dat is het. Alles wat zij deden maakte deel uit van hun priesterschap, want ze waren priesters niet omdat ze die baan gekregen hadden, maar ze waren priesters op grond van hun geboorte. En dus heel hun leven was betrokken in de priesterlijke bediening. En zo is het met ons als gelovigen ook, dat de broederlijke liefde blijven, schoon een vrucht van de geest, en waar die liefde is, dienen wij de Heer. Vergeet de herbergzaamheid niet waar wij anderen herbergen, broeders en zusters, namelijk in de eerste plaats, want daar gaat het altijd in de eerste plaats over. Daar dienen wij de Heer, ook als we niet het evangelie spreken, zal ik maar zeggen. Gedenk der gevangenen, et cetera, et cetera. Maar het geldt ook voor het huwelijk is eerbaar of eerlijk onder allen, enzovoort. Ik ga op die uitdrukkingen allemaal niet in, want ik denk dat het een beetje ver buiten ons onderwerp loopt. Maar men lezen bijvoorbeeld de Efezebrief, hè. Gij vrouwen, wees die mannen onderdanig. Gij mannen, hebt die vrouwen lief. Gij kinderen, wees die ouders gehoorzaam. Gij dienstknechten, dient uw heren naar het vlees. Gij heren, enzovoort. Al dat soort dingen maken deel uit van de priesterlijke dienst. Omdat wij priesters zijn. Het maakt deel uit van ons leven, dus is het erin betrokken. De wijze waarop wij onze heren naar het vlees eventueel dienen, is inderdaad daarin betrokken. Dat wil zeggen, waar wij onze baas dienen, om zo te zeggen, gewoon naar het vlees, laat de bond het niet horen. Maar waar wij onze baas dienen naar het vlees, zal de Heer ons daarvoor belonen. Want inderdaad, wij doen alle dingen goden en niet de mensen. Of als den Heren en niet de mensen. Dat is wat er staat. En dat geldt dus inderdaad voor alle aspecten van ons leven. Daarin zouden we consequent zijn, trouw zijn, ook waar het de oude schepping betreft. Want deze dingen worden inderdaad betrokken in een nieuwe schepping. Want de gedachte is gewoon dat de wijze waarop wij leven, dat heeft met alle aspecten van ons leven van doen, de wijze waarop wij leven, wordt geacht de uitdrukking te zijn van het leven van Christus in ons. Het leven van Christus in ons heeft uitwerking op alle terreinen van het leven. Dat is nou helemaal zo. Ja, dat is heel ernstig, maar vooral voor degenen die gewend zijn om een horizontaal onderscheid te maken tussen dit is de oude mens en dat is de nieuwe mens. Dat verschil mag er dan zijn, maar neemt niet weg dat het leven van Christus in onze uitwerking zou hebben in heel ons leven. En niet slechts tot resultaat zou hebben bepaalde dingen maar. Bovendien, de uitwerking van het leven van Christus in ons is in de eerste plaats die van vrucht dragen, namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en al wat er nog meer bij hoort, drukt zich uit gewoon in ons normale dagelijkse leven, maatschappelijk leven, gezinsleven, wat er maar wezen mag. En ook gemeentelijk leven, uiteraard. Hopelijk niet in de laatste plaats. Maar zo is het nou eenmaal. Alles wat wij doen, zouden wij doen goden en niet de mensen. En er staat trouwens bij dat we op grond daarvan van hem ook loon zullen ontvangen. Zo zit dat. En dus mogen duidelijk zijn dat een en ander niet zozeer te doen heeft met wat wij precies doen, maar het heeft in de eerste plaats van doen met onze intentie daarbij. Onze drangredenen, las ik uit een geschrift van 100 jaar geleden. Onze motieven dus. Daar gaat het in de eerste plaats om. En daarmee zijn we terug bij een van die belangrijke Bijbelse uitspraken. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dat is het eerste. Maar niettemin, uit het hart zou het een en ander voortkomen. Niet alleen aan ellende, wat betreft de oude mens, maar aan positieve dingen, wat betreft de nieuwe mens. En dat is de bedoeling uiteraard. Ja, hart en ziel wil zeggen, het is niet alleen van binnen in het hart. Dat is hart namelijk, maar ziel wil zeggen ook in de praktijk. En met hart en ziel wil zeggen, niet alleen maar van binnen, maar ook in de praktijk van het leven. Daar moeten we het bij laten voor vanavond, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mochten komen rondom het woord dat u ons geschonken hebt. En we danken u dat u ons op de hoogte stelt van uw plan en uw werk in onze tegenwoordige tijd. En we danken u dat we daarin betrokken mogen zijn. mogen beseffen dat we niet alleen door geloof zijn wedergeboren, maar inderdaad zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons naar de vervulling van die hoop wil brengen. Dat u beloofd hebt ons te zullen leiden naar die aanstelling tot zonen in de toekomst. Dat u uw werk in ons wilde doen. Wij danken u daarom dat we ons aan u mogen overgeven. En inderdaad op u mogen vertrouwen, niet alleen met betrekking tot onze hemelse toekomst als zodanig, maar in het bijzonder ook met betrekking tot de hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt. Wij danken u dan voor het voorrecht als uw kinderen door het leven te mogen gaan in afhankelijkheid van u en inderdaad een weg te mogen gaan die wij weliswaar niet kennen. Wij weten niet waar wij komen zullen, maar we danken u, Vader, dat u die God bent die niet alleen beloften doet, maar die ook getrouw is en ook in staat is om die beloften te vervullen. Wij danken u daarom voor uw woord, waarin wij zoveel voorbeelden zien, waarin u inderdaad uw beloften gestand gedaan hebt. En die ons de zekerheid geven dat u ook deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond aan ons vervullen zult. Wij danken u dan dat we onze verwachting voor nu en de toekomst op u mogen stellen. En het mogen verwachten van uw kracht en de uitwerking van uw genade en daarmee uw leven in ons. Wees u dan ook zo nabij, Vader, in de dagen die wij voor ons hebben. Omdat we mogen wandelen aan uw hand en inderdaad het zicht mogen houden op onze heiland zelf, die als onze overste leidsman ons voorgegaan is en die gezeten is aan uw rechterhand in de hemel. Wij danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen in de wetenschap, dat u ons geeft genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Amen.